Als ze wat gedaan wilden hebben, dan kreeg ik een klap voor mijn hoofd. En dat doe je dan maar. Ik had de ogen van mijn vader en die zou ze er dus uitkrabben. Toen heeft hij me op een stoel gezet, mijn handen vastgebonden, mijn benen vastgebonden. Het was februari, dus hartstikke koud. Toen was ik niet Rita, maar dan was ik K48, kamer 48. En toen hadden ze me dus geamputeerd. Daar kan ik nu nog emotioneel van worden.
Ja.
Ja, vrijheid. Ik heb geen vrijheid gekend.
Nee.
Ik heb het echt niet gekend.
Iedereen heeft bezit over jou genomen.
Ja.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
In de jaren 60 groeit Rita op als kind van een prostituee in Amsterdam. Haar moeder mishandelt haar vanaf jonge leeftijd en verhuurt haar ook aan oude mannen. Op een gegeven moment grijpt jeugdzorg in en stuurt haar naar een kinderthuis bij de nonnen. Maar ook daar is het weer een vreselijke hel en het lukt haar moeder zelfs om haar terug te krijgen naar de Wallen. Op haar 14e raakt ze zwanger en ze klopt ten einde raad weer aan bij de nonnen. Hier wordt ze opgesloten, wordt illegaal abortus gepleegd en wordt ze toegezet tot kinderarbeid. Na 3 jaar lang komt ze eindelijk vrij en lukt het haar met de jaren ook om het te doorbreken en een eigen en vrij leven op te bouwen. Nou, echt een leven meegemaakt waar ongelooflijk veel is gebeurd. Dus ik ben heel dankbaar dat je te gast wilde zijn. Welkom.
Dank je.
Hoe was het om als klein meisje op te groeien, op de Wallen?
Daarvoor kwamen we uit Ransdorp. Mijn ouders hebben toen ook nog bij een boerderij hebben ze daar gewoond, mm-hmm. inwonend. Daar vandaan gingen we dus naar Amsterdam. Dat was in de Pijlsteeg, misschien wel bekend.
Ja, zeker.
Achter het monument van de Dam, mm-hmm. smal en donker. Daar hebben we dus gewoond en dat was dus de wereld voor mijn moeder, hè, de prostitutie.
Ja. Had je dat door ook als klein meisje?
Nou, ik vond wel altijd dat ze heel vaak weg was. Ze kookte nooit voor ons. Ik had nog 2 broertjes in die tijd. Ik was altijd op straat met die 2 broertjes om eten te zoeken. Mm-hmm. Ik had letterlijk van de straat. En ze was altijd zo mooi. Krulletjes en een mooi jurkje, hakje, nylon, kousen toen. Dat heb ik nooit kunnen lijmen aan elkaar. Van, hoe kan dat nou? Wij krijgen niks. We hadden ook niks. Mm-hmm. En zij hebben een heel luxe leven gehad. En dat heb ik nooit begrepen. Ik moest haar altijd wassen. Dan moest ik naar de keuken, zo klein als ik was. Mm-hmm. Want verwarming was er ook niet. En dan moest ik water koken. En dan moest ik mijn moeder voor de kachel of zo, moest ik haar gaan wassen, helemaal. Hè? Dat was gruwelijk, vond ik dat.
Ja, want hoe was jullie relatie?
Er werd niet tegen me gepraat, hoor. Als ze wat gedaan wilden hebben, dan kreeg ik een klap voor mijn hoofd. En dat doe je dan maar.
Ja.
Het was gewoon een vreselijke, gemene vrouw.
Ja, want ze was echt ongelooflijk ook wel sadistisch bij jullie.
Ja. Ja.
Want waar uitte zich dat in? Geweld ook?
Ja, geweld. Ze heeft met hoge hakken op mijn hoofd getimmerd. Dus allemaal gaten in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik ben gemarteld door een vriendje van haar. Zat heel veel mannen kwamen bij ons over de grond. En die kwamen vanaf het hotel Krasnopolski. Mm-hmm. Had je van die platte daken. Die kwamen bij ons allemaal door de keukenraam naar binnen.
En was het ook haar, want was het dan een beetje illegaal prostitutie dat ze via dat hotel in jullie huis kwamen? Of hoe?
Nee, ik weet het niet.
Nee, want hoe oud was jij toen?
Nou, jong, 3, 4 jaar.
Ja.
En, maar ja, toen had ze ook al mannen voor mij, hè?
Ja.
Toen werd ik ook al seksueel misbruikt, vanaf mijn geboorte.
Jee,
ja, in de papieren van de voogdijraad staat dus dat de navelstreng nog niet gedroogd was. En ze me al weer uitgeleend had.
Ik vind dat echt het meest gruwelijke en het meest misselijkmakende wat er kan gebeuren met een baby of met inderdaad een 3, 4-jarige. Waarom deed je moeder dat? Echt om geld te verdienen? Of zat er?
Ja, het zal ook geld geweest zijn, maar ze had gewoon een ontzettende hekel aan me. En dat zei ze ook altijd tegen me. Mm-hmm. Ik mocht er nooit aankijken. Ik moest dus altijd langs haar heen kijken. Want ik had de ogen van mijn vader en die zou ze er dus uitkrabben.
Okay.
En dan stond ze ook altijd met haar nagels op mijn ogen om mijn ogen eruit te krabben. Ik ben een kind van een Canadees.
Okay.
En dat heeft ze me heel erg kwalijk genomen. Mijn hele leven trouwens.
Vanaf je geboorte eigenlijk al dus.
Ja.
Een kind van een Canadees die je ooit heeft ontmoet? Of weet je hoe dat?
Nee, ik weet geen naam, ik weet niks. Ik weet helemaal niks.
Heb je ooit je biologische vader? Weet je daar iets van?
Ik ben jaren aan het zoeken geweest.
Ja. Geen idee.
Ze heeft nooit zijn naam genoemd.
Nooit?
Nooit.
Wat zonde.
Ja.
En weet je waarom niet? Omdat ze een hekel aan hem had? Of?
Ik denk dat ze verliefd op hem was. Althans, dat hoop ik gewoon. En ik kan me dat heel goed voorstellen hoor, net na de oorlog. Ja. Of in de oorlog. Ik kan me dat heel goed voorstellen.
Een Canadees.
Dat waren grote mannen. Mijn vader was nog een Indiaan ook. Dus dat waren grote, gebruinde mannen. Ze kwamen uit Italië. Ja, ik denk dat ze verliefd op hem was, maar hij is gewoon verder getrokken.
Ja, dus daar zit waarschijnlijk die haat in.
Daar zit denk ik de haat, ja.
Ja. En ze wilde zangeres worden, toch?
Ja, maar ze kon wel mooi zingen, ja.
Ja?
Ja.
En toen kreeg ze jou en toen was dat haar...
Nou, het was voorbij. Ja. Ja. En ze zat nu aan Piet Sterkenboer, want ze had nu een man. Een vader voor dat kind van haar. Mm-hmm. En die had ze geprobeerd. Ze heeft mij ook aangeboden als jong puppy, zeg maar. Ik was gratis af te halen.
Oké. Okay.
Half februari.
Ja.
Maar dat is niet gelukt. Dat heb ze dus in kranten gezet. Gratis af te halen.
Oh. En over dat misbruik, heb je een moment dat je voor het eerst doorkrijgt dat misbruik is? Want je bent natuurlijk zo jong en het gebeurt al vanaf de geboorte. Dus welk moment denk je van, of wanneer gaat het mis eigenlijk wat dat betreft?
Ja, wanneer heb ik het in de gaten gehad dat het niet goed is wat ze deed? Toen kreeg ik ook een beetje wegloopneigingen. Niet echt, maar ik had wel de behoefte eraan om weg te lopen, weg te gaan. Maar waar naartoe? Ik denk dat ik een jaar of, nou, 6, 7 was. Ik had mijn moeder betrapt. Ik kwam van school af en vroeg had je touwtjes uit de deur. Dat zullen de oudere mensen wel weten nog.
Mm-hmm.
Dan kon je naar binnen en ik riep van mama, ik ben thuis. En ik hoorde niks en ik ging hoger en hoger, want ze had het hele huis, dus 3 etages had ze. En ik hoorde dus gekreun van mijn moeder.
Mm-hmm.
Oh jeetje, dus ik ben naar boven gegaan. Op zolder. En daar lag een hele blote meneer bovenop mijn moeder.
Ja.
En zij huilde naar mijn idee. Nu weet ik ook wel beter. En toen heb ik die meneer op zijn billen geslagen. En ik heb straf gekregen. En de volgende dag heb ze me mee laten gaan met die meneer. En die heeft mij dus verkracht met een stok.
Oh, en dit was een bekende ook van de familie, toch?
Ja.
Ome Jan heette die?
Ome Jan, ja.
Ja, die heeft jou verkracht. En, oh,
een stok.
Ja, met een stok, ja. En toen had je wel...
Dat ik zoiets van, dit is helemaal niet goed.
Nee.
Hier gebeuren dingen. Kan niet.
Nee, ben je toen naar de politie gegaan? Of?
Nee, dat, nee.
Nee, dat kwam niet in...
Nee. Ik moest altijd voor mijn moeder naar het politiebureau. Want die was bij ons in de Warmoestraat. Omdat ze weer ruzie had met een man of... Nou, noem maar op. Dan moest ik altijd naar de politiebureau.
Ja, hoe was het voor jongere broertjes? Want jij werd dan echt gruwelijk behandeld.
Ja.
En zij waren ook heel jong. Zorgde hij voor hun of hoe was dat?
Nee, er werd niet voor ons gezorgd hoor.
Nee.
Helemaal niks. Helemaal geen kleding. Nee, niks. Helemaal niks.
Nee, gingen jullie naar school ook?
Af en toe.
Oké. Ja.
Af en toe, want ik moest ook nog een keer het huishouden doen. En voor mijn broertjes zorgen.
Ja, als 3, 4-jarig meisje.
Ja.
Want waar was je vader in dit spel? En niet de Canadees, niet de biologische vader, maar was ook een man.
Naamvader, ja. Sterkenboer.
Want hij was een soort van vaderfiguur.
Ja.
Dus je dacht ook altijd dat hij jouw vader was.
Ja.
Maar achteraf weet je dus dat dat niet het geval is. Ja. Maar had hij dit misbruik door? Wist hij
ja,
niet?
Ja, hij nam me wel eens mee, want hij ging dus werken. Hij werkte bij een munitieopslagdepot ergens in... Ja, ik dacht in Diemen. Ik weet het niet precies waar dat was. Daar werkte hij veel dus met de soldaten.
Ja.
En hij moest dus die vrachtwagens in- en uitladen met die munitie. En hij nam me soms mee. Dan zei hij van, kom op, want het is geen leven voor jou hier.
Ja.
En dan was ik daar de hele dag. En dan ging ik in de kantine, ging tafeltjes schoonmaken en asbakjes leeggooien.
Ja.
Ja, dat was mijn huiskamertje.
Dus dat voelde wel veilig?
Ja, dat voelde veilig. En als die mannen dan kwamen om koffie te drinken, hun pauze. Ja, dan kreeg ik wel een rolletje snoep of een gevulde koek. Ah, dat was zo leuk.
Ja.
Dat was leuk.
Ja, dan voelde je eindelijk een beetje veilig.
Ja.
Want thuis was het gewoon wat je ook zelf aangeeft. Echt een hel met gewoon de mishandelingen, maar ook inderdaad het misbruik.
Ja.
Als jij dat niet wilde van je moeder of als er weer een man langs kwam voor jou en je wilde niet, werd ze dan boos of wat deed ze dan?
Ja, dan zat een grote grijze emmer.
Mm-hmm.
En dat was van emaille of zoiets. Aluminium, zoiets.
Ja.
Grijs-wit gewolkt. En die had een brede bovenkant. Dus hij liep heel erg taps naar beneden. Nou, die vulde ze met water en dan verdronk ze me.
Ja.
En je doet wat ik wil. En doe je het niet? Nou, je gaat gewoon met je kop in water. Ja. En dat deed ze geregeld, hoor. Dat was niet een enkele keer, dat deed ze geregeld. En toen heb ik dus eigenlijk voor het eerst gedacht van, als ik nou mijn eigen gewoon dood laat gaan. Want dat wil ik wel. Ik wil uit die ellende. Ik wil er gewoon niet meer zijn.
Nee.
Maar dat lukt niet.
Nee.
Je kan jezelf niet verdrinken in een emmer water. Dat lukt niet. Het is mij niet gelukt.
Nee, en toen, aan het einde moest je weer terug eigenlijk. Dus het was allebei vreselijk. Ja.
Ja, het was allebei heel erg. Ja.
Op een gegeven moment is er wel een buurvrouw die ingrijpt.
Ja, dat was buurvrouw Pijl. Heel toevallig heette ze Pijl.
In de Pijlstraat?
In de Pijlstraat, ja. En dat was een hele lieve buurvrouw. En ze was alleen met haar man. Die Jan, waar ik het net over had. Hè,
ja, die je misbruikt.
Ja, die moest vaak oppassen. Maar daar haalde hij mij van boven naar beneden. Dan moest ik onder de tafel met hem zitten. Ja, dat was zo vies.
Ja.
Dat was zo smerig. Het kleed, het hing er dus voor.
Oh.
Daar zorgde die wel voor. En,
hoe oud was je toen?
Ik denk 3, 4 jaar.
Ach, ja.
Ja.
Oh. En maar die buurvrouw zag dit dus.
En die had op een gegeven moment in de gaten van, hey, waarom haalt die Rita altijd op?
Ja.
Dus die is op gaan letten. Die is naar de politie gestapt.
Ja.
Maar dat duurde een tijd natuurlijk voordat er iemand bij me kwam.
Ja.
En zo kwam er dus de politie aan huis.
Van, er is misbruik gaande.
Ja.
Werd hij opgepakt ook?
Die verkrachte, die heeft 5 jaar gevangenisstraf gehad.
Oké. Okay.
In Haarlem.
Ja. Wat was jouw moeders reactie? Want ja, zij verzorgde eigenlijk dit allemaal.
Nou, zij had geen reactie naar mij.
Oké. Okay.
Ja, het enige wat ze wel eens zei, van, dat doe je zelf met die lelijke ogen van je. Okay. Je daagt al die mannen uit. Het was altijd mijn schuld. Altijd. Nooit de haren, nooit van een ander. Altijd mijn schuld.
Ging je ook in je eigen schuld? Voelde je dat ook?
Ja, dat voelde ik ook.
Ja.
Dus en dan blijf je de rest van je leven voelen.
Ja, terwijl dat echt niet het geval is. Maar ik kan me voorstellen, als het heet, het wordt gezegd, dat je dan daar in je eigen schuld bijna aanneemt.
Ja.
En dan komt politie ingrijpen. En wat doen ze?
De voogdijraad, hè? De kinderbescherming, die wordt dus ingeschakeld. We hadden wel een voogd of een voogdes.
Mm-hmm.
Maar die sprak nooit met mij of met mijn broertjes. Die spraken altijd met mijn moeder.
Okay.
En Augie, ik noemde mijn naam vader altijd Augie, die werd weggestuurd. Die,
okay.
Die mocht er niet bij zijn.
Ja, dus je moeder had alle touwtjes in handen eigenlijk tijdens zo'n gesprek?
Ja. Er werd niet naar ons geluisterd, er werd niks aan ons gevraagd, helemaal niks.
Dus je had geen moment om te kunnen zeggen, maar het is mijn moeder die dit allemaal...
Ja, nee.
Zegt, nee. En dan?
Toen ben ik dus naar een tehuis geweest, ben ik een tijdje geweest in... Een weeshuis zelfs in Amsterdam.
Mm-hmm.
Daar ben ik geweest. Was ik toch ook maar 4, 5 jaar. Ik moest lakens opvouwen. Samen met de non natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar dat lukte me niet. Mijn armen waren te kort. Ik kreeg die punten niet te pakken. En als ik dan met één hand die 2 punten bij elkaar had en probeerde de andere punt te pakken, dan trok ze het uit mijn handen. En dan kreeg ik met de lineale klap op mijn hoofd. Dan gingen ze goed tekeer tegen me. En als het me zou lukken, dan zou ik een snoepje krijgen. Dat luk je nooit.
Nee, want je bent te klein.
Je bent te klein.
In dat huis was ook een heel strak regime.
Ja.
En hele hoge straf ook eigenlijk.
Ja. Want heel pijnlijk, hoor.
Ja.
Een van de keren was ik dus... toen was ik pas in Haarlem. In het kinderthuis. Het was een Duitse orde. En we mochten niet op onze zij slapen. We mochten ook niet met onze handen onder de dekens. We moesten echt op onze rug liggen met de handen boven de dekens. Maar ja, ik ga altijd op mijn zij liggen. Als je slaapt, dan verander je van houding.
Ja.
En heb ze me eruit getrokken uit bed. Ik was nog niet genoeg getraind. Ik zat er nog maar pas. Ze heeft me uit het bed getrokken en ik moest dus bij haar zitten. Er zat altijd de slaapzuster, was altijd aanwezig. Op rauwe erwten.
Oh. Ja.
Weet je, die zijn heel hard. En dan moest ik met mijn knieën op gaan zitten en met mijn handen de lucht in. De rest van de nacht.
Wat een martelmethode.
Ja, dat is echt martelen.
Ja.
En dat was dus omdat ik vergeving vroeg aan de Heer die daarboven in de hemel zat. Daar moest ik dus mijn handen naar opheffen. Ik moest me nederig maken. En lichamelijk moest ik lijden omdat ik een fout had gemaakt.
Aha.
En dat gebeurde ook dat ze je gewoon meesleepte de trappen op. Aan je haren, aan je armen, het maakt niet uit. En je been, wat ook maar wat. En dan ben je boven op een zolder opgesloten. Waarvan de ramen kapot waren. Gordijntjes wapperden. En dan ben je gewoon in een hoekje gezet de rest van de nacht. Ik kan je niet vertellen hoe bang ik was.
Ja, snap ik.
Ik was zo bang altijd.
Snap ik zo goed.
Ja.
En ook dat als je bijvoorbeeld in bed moest plassen of zo, dat je dan zo hardhandig werd aangepakt.
Ja, dan kreeg ik ook zout te eten. Hè? Ze schepten dus echt eetlepels met zout in je mond. Want zo lost dat zout, dat hield vocht vast. Dus dan hoefde ik niet te plassen.
Ah.
Want ik was een oude zeikert. Hè?
Ah.
Ja, dat je mond, die was er kapot van. Je was misselijk. Je was echt ziek van het zout.
Ja, dus ik kreeg gewoon een hap zout en dan
ja.
Moest je dat...
Ja, doorslikken.
Ja, dan mocht je geen water drinken.
Nee. Ik ben toen zelf uit de groep geflipt. Want we gingen dus met een rij.
Mm-hmm.
En we hadden allemaal hetzelfde rechte kapsel.
Ja.
Allemaal hetzelfde. En ik ben uit de groep gesnapt... omdat ik water wilde drinken. Ik werd gek van de dorst. Mijn lichaam deed pijn en vies en misselijk. En toen heb ik water uit de aquarium, uit de vissenaquarium gedronken.
Omdat je zoveel dorst had.
Ja, omdat je zoveel dorst had. Ja.
Och, jeetje.
Ja. Ja, dat was echt een marteling.
Ja, dus die nonnen waren eigenlijk ook... Je kwam daar ook in een hel terecht.
Ja.
Het zijn natuurlijk allemaal weeskinderen, dus niemand die naar die kinderen omkijkt.
Nee. Nee. En dat weten ze, hè. Dat denk ik, dat ze dat... Ja, ze voelen zich veilig.
Ja.
Ja. Nou, en dan moest ik weer een tijdje naar huis. Nou, en dan ging het leven daar weer verder, hè, met mijn moeder. Ik werd wat ouder en er kwamen wat andere mannen, meer mannen. Ik ben ook gemarteld door een donkere man.
Mm-hmm.
Helemaal zenuwachtig.
Ja, snap ik.
En dat is uiteindelijk de vader van een van mijn broers geworden. Hij was een kampioen hoogspringer. Ja. Olympisch kampioen hoogspringer in die tijd. Hij kwam uit Curaçao.
Oké. Okay.
Daar kwam hij vandaan. En die man die heeft me vreselijk gemarteld. Ik was jarig, 4 februari. Ik werd geloof ik 5, 6 jaar. En niemand was thuis. Mijn moeder niet, Augie niet, alleen mijn 2 broertjes. En ik mocht naar school. Maar ik wilde zo graag gaan trakteren. De andere kinderen die mochten altijd trakteren. Maar ik had geen geld natuurlijk. Ik had helemaal niks. En toen kwam dus die Henk, die kwam naar beneden. Mm-hmm. En daar vroeg ik een kwartje aan. Ik denk, dan ga ik maar pinda's kopen. Daar heb ik heel veel van voor een kwartje.
Yeah.
En dan kun je bijna de hele school uit trakteren. Dat trakteer je natuurlijk nooit, maar in mijn gedachten kon dat wel. En hij heeft me opgepakt en hij heeft me tegen een kast aangegooid. En toen had ik hier een litteken. Mijn tand is er dwars doorheen gegaan. Als je goed kijkt, zie je het nog. En toen heeft hij me op een stoel gezet, mijn handen vastgebonden, mijn benen vastgebonden. Het was februari, dus hartstikke koud. En toen heeft hij dus die wond gemaakt met veiligheidsspelden en met andere spelden. Zo heb ik de hele dag gezeten, totdat mijn naamvader thuis kwam. Ik zat in het donker en hij is met mij naar het ziekenhuis gegaan.
Ja.
Mijn moeder zou dat nooit gedaan hebben. Die schopte me gewoon de straat op, aanstellerij.
Ja, dus je naamvader was toch een soort van vaderfiguur die soms opdook op momenten om je te beschermen. Maar eigenlijk gedoogde hij het ook, want hij wist ook wat er gaande was.
Ja, dat wist hij.
Ja.
Maar hij had een zwak karakter. Mm-hmm. Hij stond bekend als achterlijk. In de papieren staat dus dat hij achterlijk was.
Ja, dus hij wist zich ook geen raad waarschijnlijk. Nee.
Dus hij had zo'n sterk karakter. Er kon bijna niemand tegenop hoor.
Hoe zou je haar beschrijven?
Als het gemeenste en het verschrikkelijkste mens wat ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
Ja.
Zo'n vreselijke vrouw.
Had je op dat moment, verlangde je nog naar affectie? Wilde je het nog goed
dat
doen?
Krijg je niet meer, nee.
Nee. Maar op dat moment, als je als jong meisje kan...
Je probeert het.
Je probeert liefgevonden te worden. En...
Je probeert het. En ik heb ook wel eens aan haar gevraagd, want ik mocht ook af en toe bij mijn tante Leni en oma Tieme in Rotterdam. Maar mijn tante zei altijd, en die knuffelde me. En die zei altijd, ik hou zo van jou. En dat was zo'n hemels gevoel. Daar kan ik nu nog emotioneel van worden.
Ja.
Dan kwam ik thuis en mijn tieme zei ook altijd lekker ding van me.
Mm-hmm.
Die vond me ook leuk. En toen vroeg ik het eens een keer aan mijn moeder van, mama, hou je van mij? En toen zei ze, ja, tuurlijk. Ik zeg, hoeveel dan? Nou, net zoveel als dat er in een vergiet kan. Dus niks.
Mm-hmm. Nee. Ik zie dat het je ook raakt.
Ja, het is pijn.
Dat snap ik heel goed. Er was geen liefde thuis.
Nee. Ik ben met de vergiet gaan spelen en ik heb een ruimte opgezocht waar toch misschien een druppeltje water bleef liggen. En dat was helemaal onder het vergiet.
Mm-hmm.
Er zat wel een, dat gaatje, dat zat precies in het midden. Maar als ik nou zorgde dat het een beetje schuin was, dan bleef er één druppeltje water liggen. Zoveel hield ze van me. Dat heb ik mezelf dus verteld.
Ja, daar hield je ook aan vast, denk ik.
Daar van, hield er is ik iets. Vast.
En de jaren gaan eigenlijk voort. Van jong naar word je ouder. Op een gegeven moment raak je ook, jij raakt zwanger.
Ja.
Dat is ook best een belangrijk moment geweest.
Ja.
Wat was ook de reactie van je moeder?
Die jongen die was toen de tijd 18 of 19. Maar die was altijd heel lief voor mij. En hoe dat helemaal in elkaar heb gezeten, daar ben ik nooit achter gekomen. Ik heb het wel eens aan hem gevraagd, maar de antwoorden zijn te onduidelijk.
Ja.
Volgens mij heeft hij ervoor betaald.
Mm-hmm.
Ik heb geen idee hoor. Maar hij was altijd lief voor me. Hij lachte, we maakten muziek. Het was een hele lieve jongen. Ik was toen de tijd dus 13 jaar. En het klinkt raar, maar we werden verliefd op elkaar. Dus dat werd een hele andere relatie. Ik ben zwanger geworden van hem. Hij wist dat. We zouden dus... dat kindje, dat zouden we dus nemen omdat we dan kans hadden op een woning. Dat was in die tijd zo.
Ja, dat was je ticket om uit de ellende te gaan.
Uit de ellende te halen, ja. En dat is helemaal mislukt. En op een avond zei hij tegen mij van, nou, ik ga varen. Hè? Wanneer ga je dan? Ja, ik ga morgen al. Je hebt helemaal niks tegen me gezegd. Je hebt dat niet verteld. Nou, dat was hij vergeten. Dat moest ik maar vergeten. Dus ik was dus zwanger. En ik was alleen bij mijn moeder. En ik werkte me rot. Want toen was ik ondertussen 13 jaar. En ik ben naar de nonnen gegaan. Ik werkte in een juwelierswinkel. En ik ben naar de nonnen gegaan voor hulp. Want ik wilde niet hebben dat die kleine thuis bij ons geboren werd. Dat wou ik echt niet.
Nee.
En daar ben ik 3 of 4 dagen geweest in de Warmoestraat bij de zusters Augustinesse. En na een paar dagen moest ik dus met die non mee en met een voogdes. En daar hebben ze me onder narcose gebracht en toen hebben ze me geaborteerd. En toen lag ik dood en doodziek in bed toen ik bijkwam. En het scheelde weinig of ik had dat helemaal niet overleefd, die abortus.
Maar jij hebt nooit toestemming gegeven tot abortus?
Nee.
Had jij door wat ze gingen doen?
Nou, ik wist... Nee, dat had ik niet door. Ze zeiden van, je gaat naar een tehuis en dan moet je een gezondheidscontrole hebben. Hè, in die tijd heerste wel kinderverlamming, een longziekte, ik weet niet, TBC geloof ik. Dus dat was dan logisch dat ik mij liet controleren of ik wel gezond was. Maar ja, daar kreeg ik dus medicijnen, een injectie geloof ik en een kapje op mijn neus, heel rommelig allemaal.
Ja, echt achter gesloten deurtjes.
Ja.
En dan word je wakker en dan is je buik...
Ja, ik had vreselijke pijn. Ik voelde, ja, ik was natuurlijk niet heel dik. Ik was denk ik een maand of 3 zwanger. Maar het voelde heel raar en ik ging dus kijken. En wat ik zag, het was alleen maar bloed. Ik lag in een chambrette. En op dat moment dat ik ging kijken onder de dekens wat er aan de hand was, kwam er een non die duwde dat gordijntje opzij. En die zag dus dat ik schrok, dat ik bang was. En die zei, je handen boven de dekens en er niet meer onder. Er stond ook een straf op.
Oké.
En toen hadden ze me dus geaborteerd. En ik weet niet hoe lang ik daar ben geweest, maar ik kwam tot mijn positieve in Bloemendaal.
Oké.
Dat was een observatiehuis.
Ja.
Ondertussen had ik al Haarlem gehad als tehuis, Den Haag al als tehuis gehad. Lisse ben ik geweest. Allerlei tehuizen hebben doorgelopen.
Ja, maar pas in Bloemendaal kwam je weer.
Toen kwam ik eigenlijk weer, hè? De bomen staan in bloei. Ik was helemaal verbaasd.
Ja.
Ik heb eigenlijk als een zombie geleefd.
Dan ben je eigenlijk vanaf dat moment soort van bezit van de nonnen. Zo.
Ja.
Want wat volgt er?
Ik moest toen werken toen ik daar was in Bloemendaal. bij een schoenlappers, hoe heet dat? Een schoenmakersgezin.
Okay.
En die vrouw die sprak nooit. Ik heb er nooit horen praten. Deze mensen waren heel erg gelovig. Ik heb er nooit zien lachen. Ze hadden geloof ik 5, 6, 7 kinderen.
Okay.
Die man die voerde dus het woord. Ik heb die kinderen nog nooit zien lachen. Ik mocht niet met ze praten. Ik mocht niks doen.
Nee.
Alleen maar werken.
Dus jij werd er al steeds uitgewerkt eigenlijk. Ja.
Ja. Maar ik had tegen een van de meisjes gezegd dat ik zwanger was. Want dat zat nog gewoon in mijn hoofd. Ik ben nog zwanger. Dat had ik verteld. En toen moest ik bij die man komen. Want die had een hartig woordje met me te spreken. En die zei, wat loop jij nou te vertellen voor een onzin dat je zwanger bent? Nou, ik heb niks gezegd. Ik wou niet antwoorden. Het ging hem niet aan. Het was een man.
Ja.
En die gaf ik geen antwoord. Nee, had ik geen zin in. Vlak daarna ben ik naar Leiderdorp gestuurd. Naar de goede herder. En daar was het ook erg. Werken, werken, werken.
Was het ook echt een tijd waarin dit soort dingen gewoon normaal waren? Ja. Dat je gewoon wees, ja. of kinderen zonder huis, naar zo'n thuis zit en gewoon liet werken? Echt gewoon kinderarbeid.
Ja, en lang hè, en zwaar.
Ja, want hoe zagen die dagen eruit?
'S morgens om 6 uur wakker. Bidden voor je chambret. Je kreeg 2 keer in de week kreeg je schoon ondergoed.
Mm-hmm.
Je kreeg dinsdag en vrijdag een schoon onderbroekje. Om de week kreeg je een schone nachtjapon of een schone BH. Als je ongesteld was, mocht je niet meer dan 3 maandverbandjes gebruiken over de hele dag. Dat waren zelfgemaakte maandverband, doorgestikte stukken laken.
Ja.
Dus heel hard, heel scherp, het beschermt je niet. Ja, werken als je gebeden had voor de chambret.
Ja.
Dan was het naar beneden, in de recreatiezaal bidden met z'n allen. Weer naar de kerk. Daar weer bidden. Nou, dan mocht je naar de groep toe. En dan kreeg je dus je ontbijtje. Dat moest ook allemaal gewassen en afgewassen en opgeruimd worden. En ik had een hele zware abt. Ze waren echt... Ze moesten mij hebben. Dat gevoel, ja. Dat had ik. Ja.
En wat moest je voor werk doen?
Toen het vroor, toen het heel koud was. Het waren allemaal stenen gangen. De muren, de vloer. En er kwam dus grondwater naar boven. En ik moest met jutte zakken. En met ijskoud water moest ik die gangen dweilen.
Oh.
Dat krijg je niet droog. Je krijgt het niet droog. Jutte neemt geen vocht op.
Nee.
En het is heel hard en heel ruw. En was het niet droog, dan trapte zo'n non gewoon de emmer eronder uit. En dan kon je weer overnieuw gaan beginnen. Maar je krijgt het niet droog.
En hoe oud was je toen?
13.
13,
Na die 13, 14.
De mensen daar, heb je dan ook vrije tijd? Want er zitten daar natuurlijk heel veel kinderen. Of zit je echt opgesloten? Of?
Nou, je zit dus in een groep van ongeveer, toen de tijd, 10 meisjes.
Mm-hmm.
Ik heb ook vaak in een strafcel gezeten.
Dat strafcel? Was dus,
ja. Isolatiecel.
Wat had je dan gedaan bijvoorbeeld?
Ik zou het niet weten.
Nee.
Ik zou bijvoorbeeld de gang niet goed geduild. Dat hij dus nog nat was.
En dan moest je de isolatie?
Kreeg isolatiecel voor. Ik heb in de naaikamer gewerkt, in de wasserij. Daar moesten we dus heel vies, vieze gore onderbroeken en sokken van meneer Pastoor en de kapelanen wassen.
Ja.
Ik heb aan de zwavelbakken gestaan. De nonnen daar, de bruine nonnen, hadden witte wollen kleden. En die moesten dus in de zwavel. Het is vreselijk, je gaat helemaal kapot. Je armen zijn kapot, je handen zijn kapot tot bloedens toe. Ik heb in een broodkamer gestaan. Daar moest ik brood smeren. Dat deed ik veel te goed, want ik hou ervan om de randjes ook te smeren.
Ja.
Nu nog. En dat deed ik niet goed. Daar kreeg ik ook een dag isolatiecel voor.
Maar zij verdienden wel aan jullie arbeid, toch?
Ja,
dus
absoluut.
Aan inderdaad wasdingen en dingen die daar werden gemaakt.
Ja.
Alles. Het was gewoon letterlijk kinderarbeid.
Ja, we werkten ook voor het Koningshuis. Hè?
Ja?
Daar hadden we ook de was voor, ja.
Oh jeetje.
Ja.
Is het ook
strijken, ook wassen, mangelen.
Ja.
Dat kroontje wat dus op het beddengoed zat, op de slopen en de lakens. Dat moesten we heel goed uitstrijken, want het moest er gewoon bovenop komen te liggen.
Ja. Maar was toen ook bekend in buiten dit huis wat daar gebeurde?
Ik
of dachten gewoon mensen dachten van, oh, daar zitten gewoon nonnen met...
Ze dachten dat we gewoon naar school gingen.
Aha.
Maar we hebben geen dag onderwijs gehad, hoor.
Nee, we werden gewoon gewerkt.
En ik was ook een hele tijd K48. Mm-hmm. Dat was mijn nummer. Werd mijn naam niet gebruikt. Ik mocht wel gelukkig mijn eigen naam houden. Er waren ook meisjes die mochten hun eigen achternaam niet weten. Maar dat wist ik dus. Maar er was er een tijd, dan was ik niet Rita. Maar dan was ik K48, kamer 48. Ja, je mocht niet met elkaar omgaan. Je mocht niet praten met elkaar.
Nee. Dat was ook andere tijd, denk ik.
Ja.
Toch?
Ja.
Of hoe zie je dat?
Het was in ieder geval een hele andere tijd. Maar kinderen hadden toen wel recht op school en onderwijs. En een goede verzorging.
Ja.
Ja, eten en drinken hadden we.
En dan ga je ook steeds meer werken buiten het klooster, toch?
Ja, daar heb ik een keer bij een onderwijzersgezin gewerkt. En in een modehuis Mak in Leiden. Want ja, dat kon ik goed strijken. Dat had ik daar geleerd.
Ja.
En dat was wel leuk, want dan kom je gewoon met mensen in contact.
Denk je ook dat ze een beetje misbruik maakt van de situatie dat je geen familie hebt waar je op wil terugvallen? Dat weet natuurlijk ook stiekem wel de situatie, denk ik. Ik bedoel, waar ga je naartoe weglopen? Dat lijkt me voor jou ook.
Nou, niet naar huis.
Nee.
Sowieso niet. Nee.
Nee. Ben je nog wel eens teruggegaan toen naar huis? Of moest je wel eens met verlof? Of?
Ja, ik mocht wel eens met verlof, ja. En dan had mijn moeder lekker een stapel witte overhemden voor me om te strijken. Dat was dus mijn weekend.
Ja.
Want ondertussen was mijn naamvader bij Hotel Vleissig gaan werken.
Okay.
Het is in de Warmoestraat. Of er was in de Warmoestraat.
Ja.
Dat deed hij dus portierswerk. Dus hij moest altijd witte overhemden dragen.
Aha.
En die verzamelde zij dan zo'n hele tijd. En als ik thuis was, dan moest ik dus de overhemden gaan strijken.
Hoe lukt het je op een gegeven moment om een eerste stap naar uit deze ellende eigenlijk te komen?
Nou, ik ben eigenlijk van de ene ellende in de andere ellende gekomen, want ze hebben me uitgehuwelijkt. Mm-hmm. En hoe dat precies is gegaan, daar kan ik echt geen antwoord op geven. Ik ben dus gekoppeld aan een man waar ik helemaal niet van hield. Hij was 5 jaar ouder dan ik.
Mm-hmm.
Hij was ook totaal vreemd voor mij. Ik wist ook echt niet wie die was. Daar ben ik 19 jaar mee getrouwd geweest, ruim 19 jaar.
Maar hoe kwam je daar aan die man? Wie is ze? Je moeder?
Het klooster of mijn moeder, ik weet niet.
Oh, zij zeiden op een gegeven moment, dit is een man met wie je gaat trouwen.
Ja, gaat trouwen, ja.
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 En zei je dan daar iets tegen? Of was dat het gewoon een systeem?
Ja, met wie? Ik ken hem niet. Waarom moet ik trouwen? Ja, je kan kiezen of je kan terugblijven in het huis. Of je kan dus de vrijheid krijgen.
Ja.
Die had ik niet.
Nee. En hij is geen...
was daar weer de gevangene.
Ja.
En ook weer slaag.
Hij had dus gewoon... Hij had jou gekozen of hoe?
Ik weet dat het een geldkwestie was. Want als ik niet deed wat hij wilde, wat ik ging doen, was het... Ik heb voor je betaald, hè?
Oké. Okay.
Hou er rekening mee. Ja.
Dus je was weer zijn bezit?
Ik was weer iemand zijn bezit.
Ja. En je krijgt kinderen ook daar?
5.
5 kinderen?
Binnen 7 jaar.
Ja. Hoe was dat?
Zwaar.
Mm-hmm.
Want ik kreeg mijn 25 gulden in de week huishoudgeld. Dat was erg weinig.
Ja.
Ik heb vaak mijn huis uitgezet. Ik heb in Haaksbergen gewoond en dan ging hij in Amsterdam werken.
Mm-hmm.
Toen ik in Amsterdam kwam te wonen, ging hij naar Duitsland toe. Hij was bijna nooit in die kindertijd, in die kleine kindertijd, bij ons.
Maar was dat niet heel fijn als hij weg was?
Ja, maar 25 gulden in de week.
Ja, voor 5 kinderen.
5 kinderen.
Ja.
Dat gaat je echt niet lukken, hoor.
Hoe was het voor jou om kinderen te hebben? Natuurlijk met een man die vreselijk was, maar...
Ja, nou, de eerste, daar was ik dol op. Dat wilde ik zelf heel graag. Want omdat hij me maar verkrachtte en sloeg en in elkaar trapte en noem maar op. Ik was ook een beetje het slavinnetje daar in huis, want hij had nog 2 broers. Plus mijn schoonmoeder.
Ja.
Dus ik kon daar niet tegenaan. Ik kon het nooit goed doen.
Nee.
Ik deed het nooit goed. En... vrijheid. Ik heb geen vrijheid gekend.
Nee.
Ik heb het echt niet gekend.
Iedereen heeft bezit over jou genomen.
Ja.
Kon jij de kinderen wel iets meer het leven geven met vrijheden?
Ja.
Ja?
Dat heb ik wel geprobeerd om dat te doen, hoor. Ja. Ja. Ik ben eigenlijk, voor mezelf ben ik heel vrolijk en heel erg optimistisch. En dat redt me nu ook. Ik ben nu al een stuk in de 70. En dat redt me. Ik ben happy. Ik ben rustig. Ik heb de dingen om me heen, mijn kinderen om me heen waar ik van hou. Achterkleinkinderen waar ik dol op ben.
Yeah.
Ik heb nu een goed leven.
Yeah.
Ik heb het eindelijk goed.
En je zegt eindelijk goed. Hoe is het je gelukt om hier te komen waar je nu bent?
Ja. Toen ik eenmaal gescheiden was, wilde ik gaan leren.
Mm-hmm.
Vroeger had ik kinderverlamming, toen ik jong was. En ik kon moeilijk lopen. Er zat ook weinig kracht in mijn rug. Ik heb ook altijd rugpijn gehad.
Mm-hmm.
En mijn kinderen moesten altijd lachen als ik hard ging lopen. Want dat, ja, maar me schudt met de kont voordat ze start, weet je. En toen ik eenmaal gescheiden was, ik dacht van nou, ik wil mannequin worden. Ik heb een opleiding voor mannequin gevolgd. Ik heb een glansrijk gehaald. Ik ben dus een hele tijd mannequin geweest, model.
Oh ja.
Dus dat was dan wel leuk. Ik ben ook tandartsassistente geweest. Weet je, steeds een stapje verder.
Ja.
Steeds weer wat op kunnen pakken.
Ook zelfstandigheid.
Ja. En dat gaf mij lucht in mijn leven. Het was wel moeilijk met 5 kinderen. Best wel.
Maar je verdient dan ook je meer eigen geld, kan ik.
Ja. Ja.
Ja, wat leuk.
Ja.
En dus dat de scheiding was eigenlijk heel positief.
Voor mij?
Ja.
Voor hem niet. Want ik was stout geweest de avond daarvoor.
Mm-hmm.
Ik heb al heel vaak willen scheiden, maar dat ging niet gebeuren.
Want hij moest?
Nee, dan kreeg ik weer een pak op mijn donder en dat ging niet gebeuren.
Ja.
Maar nu hadden we 's avonds een probleempje gehad. Heel klein probleempje in mijn ogen. En ik ben naar bed gegaan en het was de gewoonte dat ik altijd de lichten uitdeed en de verwarming uitdeed, de deur op slot, dat soort dingen. Maar ik ben naar boven gegaan en ik heb de verwarming uitgedaan, gewoon niet om te pesten, maar gewoon.
Mm-hmm.
Ik heb een douche genomen, ik ben naar bed gegaan en ik sliep. Kan ik ook niet, normaal gesproken met ruzie slapen, maar het interesseerde me niks meer. Volgende morgen trapte hij tegen mijn bed aan, hier je koffie, je nest uit en we zitten om 10 uur bij de advocaat. Ik zei, waarom? Hij zei, er is geen leven met jou. Ik ga van je scheiden. Toen ben ik gauw naar boven gegaan. En ik had wasgoed hangen. Die heb ik even op elkaar gestapeld. Maar toen kon ik eventjes lekker... Ik was zo blij.
Ja, even dansen.
Even dansen, ja. Ja. Even blij zijn, ja.
Oh, dus die handtekening heb je heel snel gezet.
Oh ja, ik was veel te gretig.
Ja. En toen, hij is toen vertrokken of?
Hij is gewoon, heb een woning gekregen. En dat is goed zo.
Ja. Ja. En is hij veel teruggekomen naar de heel vijf van de kinderen?
Ze hebben hem weinig gezien.
Oké. Okay. Vond je toen ook wel weer een beetje de hoop terug in de mens? Dat je dacht...
Ja.
Want je hebt zoveel teleurgesteld geweest door de mensen om je heen.
Ja.
Zoveel slachtoffer.
Nog hoor, ja. Nog.
Ja.
Maar het zij zo, klaar.
Ja.
De een gaat en de ander blijft. Dat accepteer ik allemaal wel.
Heb je nog contact met, hoe is het nu met je moeder? Leeft niet meer volgens
mij? Nee, die leeft al lang niet meer. Nee. Ik ben eens een keer bij haar teruggekomen toen ik zwanger was van mijn 3e of mijn 4e kind. Dat weet ik niet meer. Ik had zo'n behoefte dat iemand mijn kinderen zag. Mijn kinderen, ze waren van mij.
Ja.
En ik was zo blij en trots met ze. En ik wilde zo graag hebben dat zij ook eens een keertje blij werd om die kinderen... Maar ja, dat was een misstap van mij. Dat had ik nooit moeten doen.
Nee.
Nee.
Want? Wat deed ze? Wat zei ze?
Nou, de jongste was bijvoorbeeld geboren in 71. Daarboven had ik een kindje. Of daarna had ik een kindje. Die was dus van 1969. En die was ziek. Ik had hulp, want ik had een zware postnatale depressie had ik gekregen. Maar ik moest met het kindje, die dus pas geboren was, naar het consultatiebureau. Mijn moeder kwam op visite. Met die hulp ben ik naar het consultatiebureau gegaan. We komen terug. En ik kijk altijd automatisch naar je raam of de deur waar je woont. En toen had mijn moeder mijn zoontje aan 1 been uit het raam gehangen.
Ah.
Ja, dat deed ze met mij vroeger ook. Ze gooide me gewoon van de trap af.
Ja.
Of uit het raam gooide ze me.
Maar realiseerde toen van deze vrouw is gewoon knettergek.
Klaar, wegwezen.
Ja, nooit meer gezien daarna.
Toen mijn kinderen wat ouder werden.
Ja.
En toen kwam ze dus verhaal halen.
Ja.
Ja. Toen ik ging scheiden, heb ik het ze gezegd.
En ze heeft nooit introspectie getoond of berouw of iets?
Nee, ze is heel... Nee, nooit. Nee. Nee, ze ging tegen de kinderen vertellen dat ik het allemaal gelogen had. Verzonnen had.
Oké. Okay.
Ja. En daar doe je weinig mee.
Dus je bent ook zelf opgegroeid natuurlijk in een groot gezin.
Ja.
Jij was de oudste. En mijn broers en zussen. Maar heb je ooit nog met hun het over gehad, over jullie?
Ja, mijn jongste broer, die dus van die donkere meneer is.
Ja.
Die is zo beschadigd in zijn jeugd, echt zwaar beschadigd. Hij wil niks meer met de familie te maken hebben. Hij kan het niet aan.
Nee.
Hij gaat dingen doen die niet goed zijn voor hem. Ik heb geen contact met ze. We kennen elkaar eigenlijk helemaal niet.
Nee, want hadden zij door dat jij werd misbruikt?
Nee.
Ze hebben niks doorgehad?
Nee.
Geen één.
Nee, ze waren echt te klein en te jong.
Ja, maar zij zijn ook, of was jij alleen maar degene die werd mishandeld?
Ze werden allemaal mishandeld en ze werden ook allemaal in tehuizen geplaatst. Ze werden ook mishandeld door de man van mijn moeder. Mijn moeder is toen gescheiden en die is overnieuw getrouwd met een rijke meneer. En daar zijn ze door mishandeld. Hij heeft ook geprobeerd om alcoholisten van ze te maken. Het is een en al ontberingen en narigheid en leugens.
Ja.
Het is een rot wereld geweest.
Dus je spreekt niemand meer van die familie?
Nee.
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 Hoe ga je om met zoveel verdriet en ellende? Hoe?
Verdriet is er altijd. Je ziet het, je zag net ook, het zit bij mij heel erg hoog.
Mm-hmm.
Maar ik heb er niks aan. Ik kom er niet verder mee. Ik wil geen klagelijke vrouw zijn. Ik wil niet met sigaretjes op de bank gaan zitten. Dat doe ik niet. Dat is helemaal niks voor mij. Ik blijf leren, ik blijf studeren, ik blijf dingen doen die ik leuk vind. Ik heb mijn boek binnen een jaar geschreven met Wieke. Ik ben heel erg... ik ben toch wel trots op het leven wat ik nu leid. En als ik naar andere mensen kijk, naar andere vrouwen, dan is het heel bitter, hoor. Ja, is het echt heel bitter. Die mensen die zijn verbitterd, hebben verdriet, die komen er niet uit. Ik heb een schoonzusje die dus ook in die tehuis heb gezeten. Is toevallig met een van mijn broers getrouwd. Die redt het ook niet.
Nee, omdat zij ook in die ellende van het tehuis. Ja. Is dat tehuis ooit, is er ooit iets over uitgekomen? Is dat ooit aangeklaagd? Of?
Ja, het is wel aangeklaagd, maar hoe dat allemaal zit, dat weet ik niet.
Nee.
Het tehuis bestaat niet meer. Ik geloof alleen nog maar het poortje.
Oké, gelukkig.
Ja, weg ermee.
Want er is een grote zaak natuurlijk geweest rondom dat tehuis, weet ik toevallig. En dat het gewoon inderdaad gewoon kinderarbeid is geweest.
Ja.
En eigenlijk hebben ze gewoon misbruik gemaakt van ouderloze kinderen met geen familie of iets.
En mijn moeder, die kon heel goed liegen.
Mm-hmm.
En ik was op weekend geweest. Ik moest dus bij moeder overste komen. En ik moest mijn koffer leeggooien. En daar zat dus een tientje tussen. Mijn moeder die had dus opgebeld naar het klooster, naar zuster... weet ik veel, Benedette noem ik maar. En die had gezegd dat ik 10 gulden had gestolen van haar. En dat ik het in mijn koffer had gedaan. Maar dat deed zij dus, dat soort dingen.
Om het jou nog zuurder te maken. Ze was eigenlijk gewoon echt heel sadistisch ook.
Ja.
Ja,
ja, ze heeft ook eens een keertje tampons bij mij in mijn koffer gedaan.
Ja, dat mocht natuurlijk niet.
Nee, ik heb het nooit gebruikt.
Nee.
Ik kan er niet mee omgaan.
Maar gewoon om te zorgen dat die nonnen dat zagen en boos op jou werden.
Ze belden ook op en ze vertelden gewoon het gruwelijke verhaal. Dat ik dus een tampon gebruikte voor mijn eigen seksueel genot.
Oké, ja.
Ik kan er niet aan denken. Dat
nee, nee en dat je moeder er dan bij loopt, zeg maar.
Dat deed ze, gewoon... Dat soort dingen deed ze.
En waarom deed ze dat? Genoot ze daarvan?
Om mij te pesten, om mij te treiteren. Ze wilde me kapot hebben. Toen ik wat ouder werd, ging ik er gewoon recht in de ogen aankijken. Hè?
Ja.
Ik voelde dus dat ik een beetje de baas werd over haar.
Ja, merkte je dat?
Ja, dat merkte ik. Als ik hem maar recht aankeek.
Ja. Ja, maar zij kon dat niet met jouw ogen, zei ze?
Ze kon het niet, ik krap ze eruit.
Ja. Hoe lukt het jou dan om wel een beetje overwicht te krijgen?
Weet ik niet. Ik wou dat ik het wist.
Ja.
Misschien met de wetenschap van... Je bent echt fout bezig.
Ja.
Wat je doet, dat doe je echt verkeerd.
Ja. Maar jij was dus in staat om dit patroon te doorbreken. Want wat je natuurlijk heel vaak hoort, is wat heel treurig is... is dat mensen uit zo'n gezin met veel mishandeling en misbruik... het zelf ook... dat er dingen gebeuren.
Ja.
Hoe lukt het jou om dit patroon te doorbreken?
Ja, ik ben gewoon moeder van de kinderen waar ik ontzettend gek op ben.
Ja.
En ik had medelijden met ze dat ze zo'n moeilijke vader hadden. En dat we zo'n moeilijke jeugd... Dus ja, ze hadden ook een moeilijke jeugd daardoor.
Ja.
En dat is erg.
Ja.
Dat is vreselijk.
Heb je die man ooit nog gesproken?
Nee, we zijn gescheiden in 81 of 82. Hij is nog een paar keer bij me geweest op visite voor de kinderen. De kinderen zijn ook nog wel bij hem geweest. Maar hij trouwde heel snel.
Ja.
In een paar maanden was hij alweer getrouwd met een andere vrouw.
Oké.
En... dan verwateren de contacten, is het klaar.
Ja.
Is ook overleden hoor, een hele tijd terug.
Oké. Met alles wat jij in je leven hebt meegemaakt.
Ja.
En dat is ongelooflijk veel, bijna te veel ook voor deze podcast, heb ik het gevoel. En ik heb ook jouw boek gelezen. En ik vind het heel mooi en bewonderingswaardig ook hoe je hier zit en hoe je erover kan vertellen. Maar ik ben ook wel benieuwd van, wat zou jij dan aan de luisteraars willen meegeven als beetje jouw les of jouw motto wat je hebt geleerd van alle ellende?
Het ligt niet altijd aan jezelf. Maar probeer er wel uit te komen. Als ik heel erg verdrietig ben, dan dat wil ik niet voelen.
Nee.
Ja, ik zeg wel eens tegen de mensen, zet je radio wat harder en ga meezingen. Of ga dansen, dat doe ik ook wel eens. Helemaal alleen in mijn uppie hoor.
Ja.
Eventjes die rare energie weg, kwijt, weg. En dan, ik heb een hele lieve buurvrouw.
Ja.
En die komt elke dag wel even bij me. Ik heb hele leuke buren. Als ik ze bel, dan het is allemaal goed.
Ja.
Maar ze weten dat ik geen klager ben. Ik sta voor iedereen klaar. Ik heb alles voor iedereen over, maar neem me niet in de maling.
Nee, dat is klaar nu.
Dan is het klaar. Dan is het echt klaar.
Ja.
Ik krijg geen kans meer bij me.
Nee, mooi, dankjewel.
Alsjeblieft.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.